Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68, en daarvan het 14e vers. 68 vers 14, O God, uw Israël heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En wat er verder volgt uit het 14e van Psalm 68. Schriften in het boek Handelingen. En we lezen daaruit het 8e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Zingen Psalm 119, vers 65 en doen belijdenis des geloofs.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelven of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zekere water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Oh,
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het gedeelte genomen dat we samen gelezen hebben, Handelingen 8. En daarvan de versen 36 en 37. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. We willen samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en het sacrament. Heren, het past ons voor wij overgaan tot de bediening van het woord en voor wij het kindje van Pietrik en Sanne willen gaan dopen, voor Gijs het teken en zegel van uw genadeverbond ontvangt, uw aangezicht te zoeken. Allereerst om u te danken, heren, dat wij weer hier mogen zijn. Dat u het ons geeft als gemeente, dat u het deze jonge ouders geeft samen met hun familieleden, dit ogenblik te mogen beleven, waarop Pieterik en Sanne zelf allereerst hun jawoord mogen geven aan u en voor uw gemeente. We danken u dat het mogelijk was, nadat de kleine Gijs door middel van de keizersnede geboren werd en daardoor de belijdenisdienst Sanne niet kon meemaken. U geeft dat we vandaag dat alsnog mogen beleven. En heren, dan kan het niet met minder dan met wat we zojuist gelezen hebben. Al zijn de omstandigheden anders, al is de leeftijd van Gijs anders, maar als het sacrament van de doop wordt bediend, als het gaat om de belijdenis, dan wordt daarna gevraagd door Filippus. En u stelt die vraag over de eeuwen heen ook aan Pietrik en Sanne en aan ons allemaal. Indien gij van ganser harte gelooft. Heren, dat is nogal wat. Als die vraag op ons afkomt. Niet alleen maar geloven en dat met een eigen gemaakt geloof, waarop we de historische betrouwbaarheid van de schriften belijden. Niet met een geloof dat voor een tijd slechts functioneert en waarin we misschien zelfs wel met blijdschap het evangelie kunnen aannemen, maar waarin de beproeving alles weer doet verschrompelen. Ook niet door middel van een wondergeloof, dat we op bijzondere dingen teren, maar dat waarachtige geloof, waar de zaligheid aan verbonden wordt. Heren, dat is een vraag die wij nooit uit onszelf positief kunnen beantwoorden. Want uw woord getuigt ervan en een ieder die dat waarachtige geloof heeft mogen beoefenen, die kan daar ook van getuigen. Dat het een geloof een gave Gods is. Gewerkt door de Heilige Geest als een vrucht van de nieuwe geboorte. Maar nu mogen wij vanmiddag een aantal woorden uit de handelingen overdenken. De handelingen waarin getuigd wordt niet van het werk van de apostelen zozeer, maar van u, o Heilige Geest. En dan mag ook dat doopformulier erbij genomen worden waarin die Heilige Geest ook toegezegd wordt. Dat die ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. Laat dat een pleitgrond mogen zijn, heren. Bij de belijdenis van Pietrik en Sanne, bij de doop van hun kleine Gijs, laat het een pleitgrond voor ons allen mogen zijn. Wat hebben we de Heilige Geest nodig? Willen we met waarheid in ons binnenste ons ja-woord kunnen geven aan u? Willen wij met op waarheid in ons binnenste het ja-woord kunnen geven op de doopvragen die gesteld zullen worden? Want u getuigt ervan, heren, dat de mens zoals hij geboren wordt, dood is door de misdaden en de zonden. En dat er geen vrucht meer, geen geestelijk leven van ons is te verwachten tot in der eeuwigheid niet. Maar nu hebt gij uw geest uitgestort op alle vlees. En u hebt er de belofte aan verbonden dat die geest tot in de laatste dagen zal werkzaam zijn. Waarop zonen en dochteren zullen profeteren en ouden dromen zullen dromen. Jongelingen gezichten zullen zien. Wij leven in die laatste dagen, voor de wederkomst. Heren, wilt gij gedenken aan die belofte? Wilt gij gedenken aan die toezegging? Wilt u uw geest schenken in ruime mate nadat u dat ook op de Pinksterdag hebt gegeven? Wilt u ons zo verblijden door uw daden, heren? Ons helpen in spreken en luisteren. Ga ons voor met uw heiligt. En wilt u geven, heren, dat we mogen bemerken dat uw hand niet verkort is, dat ze niet meer kan verlossen. Maar ook in deze tijd van secularisatie en kerkverlating, en waarin het geestelijke leven soms zoals tot niet verdwenen lijkt te zijn, waarin ook in de harten van uw kinderen zo vaak verachtering plaatsvindt. Heren, wilt u nog de hemelen scheuren en nederdalen en geven dat uw naam ook deze middag mag worden voortgeplant en dat uw trouw op het later nageslacht mag rusten en dat het ook bemerkt mag worden. Heren, gedenk aan een ieder die hier in de kerk of thuis met gemengde gevoelens getuige is van een doopdienst. Aan de ene kant mag er blijdschap en dankbaarheid zijn als u ook in het nageslacht nog getrouwheid geeft aan uw woord en aan de kerk. Maar er zijn er toch ook zoveel die afgehaakt zijn of dreigen bij de kerk en bij uw woord vandaan te drijven. Er zijn er die pijnlijk herinnerd worden aan het feit dat de kinderzegen hen onthouden is. Er zijn er die nooit tot een huwelijk kwamen. Er zijn er die kinderen hebben verloren aan de dood. Of die een kindje verwachten met zoveel zorgen. En we hebben als ouders allemaal onze zorgen als het gaat om de opvoeding. We hebben allemaal ook onze schuld als we terugzien wat we hebben beloofd. Onze kinderen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat schieten mensen toch vaak in tekort. Niet alleen in het overdragen van kennis, maar ook in het voorleven van deze dingen. Heren, wilt u dan de schuld vergeven, de zonde verzoenen en bedekken met het bloed van de gekruisigde. En laat zo de doop die deze middag bediend mag worden ook voor ons allen betekenis mogen hebben. Vele jaren geleden misschien bediend, maar dat het vanmiddag met het geloof gepaard mag gaan. Met toepassing voor onszelf, dat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, ons reinigt van alle zonden. Hoor onze gebeden, o God, om Christus wil. Amen. Pietrik en Sanne, mag ik jullie verzoeken op te staan en allereerst antwoord te geven op de vragen die gesteld worden voorafgaande aan de doop van jullie Gijs. Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn gemeente belijdenis des geloofs te doen. Nagehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. En nu tegen niemand van u wettige bezwaren is ingediend, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart en erkent gij door Gods genade, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerk en voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt houdt, voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven zult? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken zult versieren? En belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is erop uw antwoord, Pieter Dirk van der Marel? Pieter, ik heb voor jou een tekst uit Handelingen 2, het 38e vers, waar Petrus op de Pinksterdag zegt: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Leuntje, Suzanne van der Marel, postuma. Wat is erop uw antwoord? Sanne, voor jou de volgende tekst, Handelingen 2, vers 39, ook uit diezelfde Pinksterpreek. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere God toeroepen zal. Als straks de kleine Gijs gedood is, dan hoop ik een persoonlijk woord tot jullie te richten. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. En jullie mogen weer even gaan zitten. We willen dan nu overgaan tot de bediening van het sacrament van de Heilige Doop aan een kind van de gemeente. En daartoe lezen wij eerst het onderwijs zoals we dat vinden over de Heilige Doop in het formulier om de Heilige Doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze besten keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat we met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met de waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie allebei verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van der Marel en moeder van der Marel? Pieterik en Sanne, jullie hebben al wel begrepen waarom we in dit ogenblik gaan luisteren naar die woorden uit Handelingen 8. Verschillende lijnen van de belijdenis naar het dopen toe. En ik hoop daar straks in de prediking uitgebreider bij stil te staan. Nu even twee elementen, onder andere ook uit het doopformulier. Er wordt over ouders gesproken dat zij hun kinderen breder moeten onderwijzen. Uitgebreider de leer die naar de godszaligheid is, meegeven aan de kinderen. Het staat ook in die derde vraag waar jullie juist een antwoord hebben gegeven. In de voorzijde leer, dus wat hiervoor gezegd is, onderwijzen, doen en helpen onderwijzen. Dat is jullie taak dus, om de kleine Gijs, als hij tot zijn verstand gaat komen, te onderwijzen. Maar wil je nou onderwijs kunnen geven, dan is het natuurlijk allereerst nodig dat je onderwijs hebt ontvangen. Nou, dat hebben jullie. Jullie hebben zojuist belijdenis van het geloof afgelegd. Belijdenis ook van de waarheid van de schriften. Daarop zijn jullie onderzocht. En het is dat je door de keizersnede toen rond de Pinksterdag geen belijdenis kon doen. Maar alsnog ben je in de gelegenheid gesteld om je ja-woord te geven op de vragen die je hebt beantwoord. Maar het gaat in het onderwijzen natuurlijk om meer dan alleen maar het doorgeven van een stuk kennis. Ik vergiste me eigenlijk zo even, maar ik wil het toch ook maar zeggen. Niet of je niet alleen belooft wat gezegd wordt dat je kind, dat je Gijs onderwijzen zal, maar dat datgene wat je onderwijst ook echt beleeft. Dat Gijs kan zeggen later, wat mijn vader mij geleerd heeft, dat kent hij ook. En wat mijn moeder mij geleerd heeft, dat gelooft ze ook echt. Dat hebben ze ook echt beleefd. Niet alleen beloofd, maar ook beleefd. En dan zien we de lijn van de ouders naar de kinderen. Jullie zijn de eerst verantwoordelijke, de eerste onderwijzers voor jullie kleine jongen. De lijn van ouders naar kinderen, zoals ik die ook in de tekst heb meegegeven aan jou. U komt de belofte toe en uw kinderen. De Heere belooft door de geslachten heen te werken. Dat heeft ze in het voorgeslacht ook gedaan. Ik heb begrepen hoe dat het sterfbed van je vader Pietrik toch ook indruk heeft achtergelaten. Hoe dat in jullie beide families toch iets van die vreze des Heren kenbaar is geweest in het voorgeslacht. Dat je bemerkt hebt dat het ook echt aankomt op de beleving van deze dingen. Niet alleen op een stuk verstandelijke kennis. Want als je gaat sterven is dat tekort. Dan komt het aan op het hartelijke geloof waar we straks ook kort bij stil hopen te staan. Als antwoord op de vraag van Filippus. Maar dan is het ook duidelijk, en dat is het tweede element wat ik wil onderstrepen. Dan is het ook duidelijk uit Handelingen dat jullie, dat wij allemaal de Heilige Geest daarbij nodig hebben. Dat komt met name in het boek Handelingen zo aan de orde. Alleen de Heilige Geest kan ons dat waarachtige geloof schenken. En ook de beoefening van dat geloof is vol uit het werk van de Heilige Geest. En dan mag het ook zo zijn vanuit het doopformulier dat die Heilige Geest jullie wordt toegezegd. En ook je kleine Gijs wordt toegezegd. Want zo staat het toch in dit formulier. Als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen. Ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. Ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat geeft dus aan dat de doop alleen niet genoeg is. Dat geeft aan dat de belijdenis met de mond niet genoeg is. Maar dat het erop aankomt dat wij de dingen van de Heilige Geest hebben geleerd. Dat die Geest in ons werkt, die nieuwe geboorte, die wedergeboorte. Dat we uit God geboren worden, van boven geboren worden. Dat hebben jullie nodig. Dat heeft ook de kleine Gijs nodig. We moeten niet maar één keer geboren worden. Maar we moeten wederom geboren worden. En dat geven de Heeren jullie. Dat jullie veel om die Heilige Geest verlegen zitten. Dat jullie veel om die Geest mogen bidden. Dat is toch de weg die de Heeren aanwijst. Als het ons ontbreekt aan het geloof. Als het ons ontbreekt aan al die dingen die ons in het doopformulier ook worden aangereikt. Dat we om die Geest der genade en der gebeden gaan bidden. En dat we een rijke pleitgrond mogen hebben in de toezegging van de Geest, maar ook in het feit dat Hij ook in het voorgeslacht heeft willen werken. En de Heer schenkt jullie dat en we willen dat ter inleiding op de doopsbediening ook samen zingen. Uit Psalm 45, die er ook van getuigt hoe de Heer in de lijn van de geslachten wil werken. En hoe de Heer ook van kind tot kind die naam in elk geslacht doet kennen. Dat mag onze hoop zijn, ook bij deze doopbediening. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zegt Psalm 45 vers 8, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. Na de doopbediening willen wij de ouders met hun kleine kind, indien het mogelijk is, staande toezingen de zegenbede uit Psalm 134, dat zeren zegen op uw daal. Nu zingen we eerst Psalm 45 vers 8. Gijs, Marinus, Jan van der Maro, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. We eindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaars de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen nu uit Psalm 87. De eerste vier versen, 87 vers 1, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden. Het tweede, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. Het derde, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 87, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Dat is het derde van 65 wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het tweede boek van Lucas heet dus De Handelingen. En daar staat dan de uitleg bij, dat zijn de handelingen der apostelen. Echter, als we daar goed over nadenken, over handelingen, en we gaan het boek lezen, dan moeten we constateren dat het niet zozeer dankzij de apostelen en de evangelisten is dat er gemeenten gesticht worden, dat er mensen tot geloof komen, maar dat het eigenlijk de handelingen van de Heilige Geest zijn. Het is immers geschreven na de uitstorting van de Heilige Geest. En als de apostelen en evangelisten uitgaan in de gehele wereld, dan is het alleen dankzij de Heilige Geest dat doden horen de stem van de Zonen Gods en dat ze leven. En dat getuigt ook deze overbekende geschiedenis van de kamerling van Candacee uit Morenland, die door de Heilige Geest in staat wordt gesteld om die heerlijke belijdenis af te leggen en om dan het teken en zegel van de heilige doop te ontvangen. We gaan er samen naar luisteren aan de hand van twee gedachten. De kamerling van Candacee uit Morenland, met het allereerst op zijn vraag. En daar betrek ik ook de context bij natuurlijk. Dat kan slechts sumier, zoals u begrijpt. Maar de vraag van de moorman was: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En ten tweede zijn belijdenis. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Zo lezen we in het volgende vers. Dus de kamerling van Candacee uit Morenland, zijn vraag en zijn belijdenis. Het gaat dus om een kamerling, zo staat er in vers 27. Een machtig heer van Candacee, dat is de naam van de koningin van de Moren. Kamerling, een schatmeester die over al haar schatten was. Iemand die tot de hofhouding behoorde, zelfs een hoge functie daarin bekleedde. Een machtige heer, een van de allergrootste. Vandaag zouden we zeggen de minister van Financiën van Ethiopië, want om dat land gaat het. In onze tijd is Ethiopië natuurlijk een derde wereldland, verscheurd door terreur, door oorlog, gekenmerkt door droogten, door hongersnoden. Een land dat altijd negatief in de belangstelling staat. Maar in die tijd was het een van de machtigste rijken van de wereld. Een van de meest rijke koninkrijken. En daar was deze man dus een machtig heer van. Hij was een kamerling, zo staat er dan bij. Dat betekent niet dat hij een kamerdienaar was. Dat dat allereerst wijst op iemand van de hofhouding. In de grondtekst in het Grieks staat hier het woordje eunuch. Dat wil heel letterlijk zeggen een bedbewaker. Iemand die moest waken, moest beschermen voor de veiligheid van de koningin. Die heel dicht in haar buurt altijd was. En die om die reden ook ontmand was. Dat was in de heidenwereld gewoon. Een koningin mocht nooit onzedelijk benaderd worden. En vandaar dat die mensen die in haar nabije omgeving waren ontmand werden. Potifar waarschijnlijk ook een eunuch. In de Bijbel wordt dat ten strengste verboden. En de Heere zegt zelfs in Deuteronomium 23, het eerste vers, dat zo'n iemand die ontmand was in de vergadering van het huis des Heren niet mocht komen. Dat was voor hem verboden terrein. Nou, deze machtige heer, die was op een goede dag aangekomen in Jeruzalem om daar aan te bidden, zo hebben we gelezen. Ons ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van hoe hij daar nu toe gekomen is, wat hem daarbij dreef, hoe hij in aanraking gekomen is met die onbekende God daar in dat verre Jeruzalem. Was het omdat er kennelijk toch nog iets van de waarheid is overgebleven in dat land nadat de koningin van Scheba zich had laten onderwijzen door Salomo? Dat had heel goed mogelijk zijn geweest, dat er iets van die kennis bewaard is gebleven van de dienst aan Jehovah. Was het een handelsreiziger die de goede boodschap had doorgegeven in dat verre land en dat hem op een bepaalde dag bereikt heeft? Wij weten het niet. Tegelijkertijd is het ook niet dankzij het werk van een mens dat deze machtige Heer die verre reis van 3.000-4.000 kilometer is gaan maken om in Jeruzalem aan te bidden. Het zijn de handelingen van de Heilige Geest die hem ertoe gedreven heeft om dat land en zijn godsdienst op dit moment te verlaten en de enige waarachtige God te zoeken en aan te bidden. Maar als hij dan eenmaal in Jeruzalem aangekomen is, dan wacht deze man een zware teleurstelling. Want zoals gezegd, een ontmande mag in de tempel van de Heere niet komen. Er waren meer voorschriften in Deuteronomium 23 te vinden over welke mensen absoluut niet in de tempel aanwezig mochten zijn. Dus de deur ging op slot voor deze man. Hij werd er buiten gezet. Vanwege zijn toestand. En als we daar even een ogenblik de vinger bij leggen, gemeente, dan zien we tegelijkertijd ook weer allerlei overeenkomsten. Sowieso natuurlijk de moorman, nou die staat er in het woord van God niet goed op. Als we de teksten naast elkaar leggen wat er over de moren wordt gezegd, dan zien we dat allereerst wordt gezegd in het Tweede Koningenboek, het 14e hoofdstuk komen we dat tegen bij de geschiedenis van Aza, dat de moren een moordzuchtig volk was. Altijd erop uit om oorlog te voeren, om te moorden. Dat wordt van de moren van die zwarte mensen gezegd. Ten tweede is dit volk, dat volk dat bedoeld wordt als de Bijbel het heeft over de uiterste einden der aarde. De moren, dat was het volk dat ver weg van Jeruzalem lag. Jeruzalem wordt natuurlijk vanuit de Bijbel gezien als het centrum. Daar waar de Heere woonde en troonde, waar hij zijn naam heeft geopenbaard. Nou, de uiterste einde der aarde, dat was in die tijd het Morenland. Ver weg bij God, zonder God en zonder hoop. En dan ten derde, de huid van de moorman. Worden de profeten met name ter sprake gebracht. Kan ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Niet om daarmee te zeggen dat een moor, dat iemand met een zwarte huidskleur, zondiger is. In dat opzicht mogen we de Bijbel absoluut nooit van discriminatie betichten, zoals dat wel eens gedaan wordt. Maar het is meer de symboliek. De zwarte huid als een symbool van de zonde. Nou, als ik daar gelijk maar, gemeente, even halt hou en de toepassing maak, dan kunnen we ook vanuit het doopformulier allerlei lijnen trekken. Jullie hebben beleden en wij, gemeente, als beleidende gemeente, we hebben het niet voor het eerst gehoord dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren worden, in het koninkrijk van God niet kunnen komen. Dat wil zeggen, we staan er buiten. Net zoals deze moorman er buiten stond. De deur ging dicht. Hij mocht in de vergadering des Heren niet komen. En we lezen ons portret, het portret van die geestelijke moorman, bijvoorbeeld ook in Romeinen 3. Waar het over mij gaat. En waar het over u gaat. Waar het over jou gaat, waar het ook over deze kleine jongen gaat, Gijs, die zojuist gedoopt is. Al heeft hij nog geen zonde daadwerkelijk gedaan. Maar onze voeten zijn snel om bloed te vergieten. Onze keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder onze lippen. De weg des vredes kennen we niet. In geestelijk opzicht, gemeente, zijn wij allemaal moren. Mensen die van de hoofdschedel af tot de voetzool toe zwart zijn van de zonde. Er is niets geheels, niets is zuiver, niets is rein. En door die zondeval ver weg bij God, ver weg bij zijn koninkrijk, de einden der aarde. Gemeente, hebben wij ons beeld herkend. En erkennen wij ook datgene wat de schrift ons daarover zegt. We hebben het zojuist beleden, jullie hebben het beleden. En als wij belijdenis hebben gedaan of kinderen hebben mogen dopen, dan is dat ook onze belijdenis geweest. Dat dit ons portret is. Dat hierin ons beeld wordt geschetst van deze moorman. Die in het rijk van God niet kan komen. En is dat nou ook beleving, gemeente? Ik heb het in de dooptoespraak ook al gezegd dat deze dingen die wij dus ook onze kinderen moeten gaan leren. Dit hoort ook bij het dooponderwijs. Dit hoort bij het onderwijs aan onze kinderen in de voorzijde leer. Dat we ook deze donkere, deze zwarte klanken laten horen. Maar kunnen onze kinderen nu horen, kunnen de mensen die dat uit onze mond horen nu zien dat dat ook echt beleving is? Dat het niet alleen een stukje kennis is. Dat het niet alleen maar woorden zijn. Niet alleen als je je kind gaat onderwijzen een stukje overdracht is van kennis. Maar dat het ook de beleving is van ons hart. Daar gaat het uiteindelijk om. De Heere zoekt ook in dit opzicht naar waarheid in ons binnenste. Zoals ook de vraag van deze moorman natuurlijk in dat antwoord van Filippus te zien is. Indien gij van ganser harte gelooft. Van ganser harte geloven. Ook al is het nog zo moeilijk en al gaat dat nog zo tegen ons eigen vlezen. Maar dit is de waarheid. Zo is het. Dat we er onderbuigen. Maar dat zien we ook bij deze moorman. Deze moorman, als de deur van de tempel dicht gaat, dat is wat geweest voor die man. Moet je maar eens indenken. Dan kom je 3.000-4.000 kilometer reizen. Je komt naar Jeruzalem toe. Je wil die God aanbidden. En de toegang wordt je ontzegd. Je wordt er buiten gezet. Maar hij werd niet boos, deze man. Hij was kennelijk overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nogmaals, we vinden geen gedetailleerde beschrijving van zijn motief waarom hij naar Jeruzalem gereisd is. Maar hij is niet voor niks op weg gegaan. En naar analogie van het geloof mogen we zeggen dat als de Heilige Geest een mens gaat bearbeiden, dan overtuigt hij hem er ook van. Dat hij zo zwart is als een moor. Dat hij ver weg bij God vandaan is. En al die dingen die over ons in Romeinen 3 worden gezegd. En daar buig je ook onder. Ook als je er buiten wordt gezet. Dan moet je nog zeggen. Uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Dan worden we niet boos. Als er over de zonde wordt gesproken. En als dat ook wordt uitgediept. En als we in die zwarte spiegel moeten kijken. Die de schrift ons voorhoudt. Dan mogen we een voorbeeld nemen aan deze moorman gemeente die ja dan wel buiten het tempelcomplex werd gezet. Maar die zich niet zomaar liet weerhouden. Want hij kocht, zo stel ik me voor, of hij had hem al in bezit, de rol van Jesaja. De man kon lezen en hij werd gedreven naar het woord van God. Hij ging onderzoeken. Hij liet het zomaar niet gaan. Hij heeft niet gezegd, nou, dan laat het dan maar. Dan, als ik er dan buiten word gezet, dan hoef ik er ook niks meer van te weten. Nee, hij ging zoeken. Hij ging lezen. De profeet Jesaja. En dan is hij inmiddels op die weg, die de woeste weg wordt genoemd, daar in de strook van Gaza. En dan wordt Filippus, de diaken, door de Heilige Geest daar naartoe gestuurd. En als Filippus daar dan naast die wagen loopt, dan hoort hij die kamerling hardop lezen. En die man die heeft totaal geen erg in zijn omgeving, die zit zo ingespannen, dat woorden onderzoeken, woord voor woord en letter voor letter, hardop. En Filippus hoort dat zo aan en hij spreekt die man aan in zijn prachtige wagen. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Die man die zegt, hoe zou ik toch kunnen als niet iemand mij onderwijst? Hij heeft een onderwijzer nodig. En dan gaat Filippus met hem spreken. Hij gaat naast die man zitten. En dan lezen we zo heel kernachtig dat Filippus zijn mond opendeed, vers 35, en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Hij verkondigde hem Jezus. Dan gaat het inderdaad over Gods genade. Maar door recht. Als Jezus verkondigd wordt, dan gaat het over verzoening, dan gaat het over zaligheid. Maar door voldoening. En we krijgen uit die vraag van de kamerling ook een indruk van wat Filippus dan allemaal gezegd heeft. Die man die vroeg op een gegeven moment, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Daar heeft Filippus dus kennelijk over gesproken, over de doop, want dat wist die man waarschijnlijk ook niet uit zichzelf. De doop en wat dat betekent. Dan moet het dus over de zonde zijn gegaan. Dan moet het dus niet over zijn zwarte huid gegaan zijn, maar over zijn zwarte ziel. Hoe anders had deze man anders kunnen verstaan wat hij las uit Jesaja, waar het dus duidelijk ging over dat schaap dat ter slachting geleid werd. En over dat lam dat stemmeloos is voor het aangezicht van degene die het scheert. Juist in dat hoofdstuk gaat het over Jezus. En dan over die Jezus die onze ongerechtigheden gedragen heeft. Door wiens striemen ons genezing is geworden, zo zegt de profeet. Nou, hoe kan Filippus ooit buiten de zonden om over dit lam Gods hebben gesproken? Hoe kan hij hebben verzwegen dat deze man zwart is van binnen, zonder, als hij zijn onderwijs geeft over de heilige doop, als hij wijst over de afwassing van de zonde? Dus gemeente, er zit heel wat in. Als hier staat dat hij hem Jezus verkondigde. Dat betekent niet alleen dat hij uitgelicht heeft wat die naam betekent, maar dat hij ook de weg naar Jezus toe heeft verklaard. Dat heeft hij natuurlijk in hoofdlijnen gedaan. Maar de belangrijkste zaken, die zijn aan de orde gekomen. Verzoening door voldoening. Genade in de weg van het recht. En gemeente, dat zal toch ook vandaag de dag nog steeds zo zijn. Daar heeft het doopformulier ons ook in onderwezen. Dat begint niet met Jezus, maar dat begint met de kloof die er is tussen God en ons hart. Dat we er buiten staan. Buiten het koninkrijk van God. Dat we niet welkom zijn zoals we geboren zijn in het koninkrijk van God. En dat door eigen schuld. En gemeente, is dat nou behalve een stuk kennis, ook beleving van ons hart geworden. Is dat nou onze grote vraag geworden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kan ik het koninkrijk der hemelen beërven? Dat soort grote zielenvragen, gemeente, dat is bij deze moorman gaan leven. Als vrucht van het onderwijs van deze Filippus. Dat heeft in hem de vraag opgeroepen. Hoe kan ik gewassen worden? Hoe kan ik gereinigd worden? En Filippus verkondigde hem Jezus. En dat had deze man, gemeente, nodig. In betrekkelijk korte tijd was er in zijn hart en in zijn leven plaats gemaakt voor de Heere Jezus. De Heere heeft niet zoveel tijd nodig. Dat zien we bij de moordenaar aan het kruis. Dat zien we ook bij deze man uit Ethiopië. En natuurlijk moest hij nog veel leren. Natuurlijk wist hij nog van heel veel dingen niet af. Maar het belangrijkste, dat heeft Filippus hem verteld. Die ene naam onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. En gemeente, dat hebben wij ook nodig. Wie wij ook zijn. Van welk ras wij ook zijn. Waar wij ook geboren zijn, wij zijn allemaal dezelfde soort mensen. Niemand is beter, niemand is slechter dan de ander. We hebben allemaal dit nodig. Geen verhaaltjes en geen gemoedelijkheden. Maar we hebben Jezus nodig. We hebben de verkondiging van Jezus nodig. Die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Jezus, wiens bloed ons reinigt van alle zonden. We kunnen zijn wie we zijn. En wat we ook hebben gedaan. Ik weet niet wie we denken te zijn of wat we hebben gedaan. Maar als we Jezus niet kennen, aan het einde van ons leven, als we sterven moeten, dan zegt de Schrift, dan hebben we het leven niet, wat we ook menen te hebben gehad en wie we ook menen te zijn geweest. Maar dat komt op de kennis en de genade van Jezus Christus aan. En daar zal de Heilige Geest ook altijd een mens naartoe leiden. Bij de een via een korte weg, bij de ander via een lange weg. De ene door een diepe weg, de andere door een meer evangelische, liefelijkere weg. Maar we zullen allemaal deze naam moeten leren kennen. Die zal allemaal op onze lippen moeten komen. Het zal allemaal onze belijdenis moeten worden. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. De Heilige Geest, gemeente, zo blijkt ook uit dit gedeelte, die gaat dan niet buiten de zonde om. En die onderwijst deze man dat hij gewassen moet worden, dat hij gereinigd moet worden. Zoals ook dit kleine kind dat zojuist gedoopt is. Het water, daarmee wordt de onreinheid van onze ziel aangewezen. En dat is een ontzaglijke waarheid, gemeente. Als je het gaat beleven, niet alleen maar gaat beleiden, maar ook gaat beleven. Dan weet je dat er geen enkel reinigingsmiddel voldoende is. Om ons rein te maken voor deze God. Alleen het bloed van zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. En deze moorman, die mocht ook tot die belijdenis komen. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Zo vraagt hij wel. Dan klinkt het antwoord van Filippus: indien gij van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En daarmee wordt gelijk, gemeente, aangegeven wat het geloof ook is. En wat de echte belijdenis ook is. Echt belijdenis doen, dat is meer dan alleen maar dat je lippen en je mond en je stembanden een bepaald geluid voortbrengen. Maar dat is geloven met het hart. Met je mond belijden, met je hart geloven dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo lezen we ook in een van de brieven van de apostelen. Daaraan is de zaligheid verbonden. Deze man kon en mocht dat zeggen. En we zouden misschien geneigd zijn om te zeggen, nou gaat dat niet wel heel erg snel. Is hij niet wel heel erg snel bij deze belijdenis? Een uur, twee uur geleden wist hij nog niets. Verstond hij niet eens wat hij leest, wat hij las. En nu zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En Filippus neemt het over. Had Filippus dat niet eerst wat moeten laten overzomeren en overwinteren, zoals we dat wel eens zeggen? Maar gemeente, nogmaals, we hebben hier te maken met de handelingen niet van de apostelen, maar van de Heilige Geest. Filippus werd hier geleid door de Geest. Hij werd hier verlicht door de Geest. Hij kreeg hier kennis door de Heilige Geest. Zicht op wat deze man mocht belijden. Er was afname, zo merkte Filippus. En Filippus had natuurlijk ook al eerder gemerkt dat er ook genoeg huichelarij bij was. In het begin van het hoofdstuk gaat het ook over Simon de tovenaar, die ook een belijdenis had afgelegd. Maar dat bleek niet echt oprecht van harte te zijn. Maar hier mag Filippus, geleid door de Geest, bemerken dat het hartentaal is. En hij krijgt de vrijmoedigheid om deze man te dopen. Maar het gaat dus, gemeente, om dat van harte geloven. Geloof, dat is een hartezaak. Dat is waarheid in ons binnenste. En dat is een gave, een werk van de Heilige Geest. De Geest van Pinksteren, hij schenkt hier deze man dat zo onmisbare geloof, dat ware geloof. Dat Jezus de Christus is. En ik kan het maar aanstippen, gemeente, er zou heel wat meer over te zeggen zijn dan ik nu doe. Maar hier heeft hij wel de kern van de zaak. Jezus is de Messias. Uit de lijn van David. Uit het geslacht van Juda. De grote zoon van David. Waarachtig mens. Dat is met name wat dan de Christus wil zeggen. En hij zegt ook, hij is de Zoon van God. Dus in die enkele belijdenis laat deze moorman zien dat hij de kern van het zaligmakend werk van Christus gelooft. Waarachtig mens. Maar ook waarachtig God. En die twee naturen samen, in die ene persoon, in Jezus de Nazarener, die maakt dat hij de zaligheid in hem ook mag ontvangen. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij heeft het in korte tijd mogen leren en beleven. En gemeente, daar gaat het nu ook om in ons leven. Wie is nou de Christus voor ons? Wat kunnen we nou over hem vertellen? En dan gaat het niet altijd allereerst om de hoeveelheid kennis die wij hebben. En al is kennis natuurlijk wel absoluut noodzakelijk. Maar deze man wist natuurlijk ook niet zo heel veel. Minder dan Filippus wist. Minder dan de schriftgeleerden wisten. Maar hij wist wel het ene nodige. Dat Jezus is de Christus. Dat hij de Zoon van de levende God is. Dat hij de zaligmaker Gods en der mensen is. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En dat er buiten deze Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Dat hij van nature midden in de dood lag. zwart van zonden en ongerechtigheden. Maar hij zocht het leven in hem, wiens naam Jezus is. En dan komt de vraag naar ons toe, gemeente, kunnen wij deze man volgen in zijn belijdenis? Kunnen wij deze man volgen ook allereerst in zijn vraag? In zijn verlangen, in zijn honger, in zijn dorst? Om gereinigd te mogen worden. Om gedoopt te mogen worden. En dat niet alleen dat uiterlijke teken, maar vooral naar die betekende zaak. Het water van de doop dat wijst heen naar het bloed van Christus. Daar had deze man zo'n behoefte aan. En hoe staat het daar nu mee, gemeente? Wij die misschien lang geleden gedoopt zijn. Of misschien zijn we niet gedoopt, dat kan ook. Maar hoe staat het nou met dat verlangen, met die begeerte? Met die noodzaak in ons leven. Ik moet gewassen worden. Mijn hart, mijn ziel moet gereinigd worden. Hoe staat het met geloof, met het geloof in deze zaligmaker, in het feit dat we hem zo nodig hebben? En dan is het moment van onze doop niet alles bepalend, gemeente. We moeten ook niet al te veel ophangen aan het feit dat deze man eerst belijdenis moest afleggen en daarna gedoopt werd. Dat had alles te maken natuurlijk met zijn leeftijd. We hebben een vorige keer gezien dat Lydia en haar huis werd gedoopt. Daar hoorden ook de kleine kindertjes bij. Maar of we nu vroeg of laat gedoopt worden, dat is de zaak niet. Het gaat er maar om, kennen wij dat geloof, dat hartelijke geloof, dat ook de buiging, de overbuiging en overtuiging onder de zonde mag kennen. Dat hoort ook bij het waarachtig geloof. Dat je gelooft dat je er buiten staat. Dat je gelooft, beleeft dat je minder in de dood ligt. Maar dat je het leven buiten jezelf zoekt in hem. Dat je gelooft dat er buiten hem geen leven is. Dat je buiten dat bloed voor eeuwig omkomt. Dat in je hart die vraag leeft. Wat ge mij moogt geven, geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is er al dat hartelijke zoeken, gemeente, van deze zaligmaker? Is er al dat vluchten, dat toevlucht nemen tot die fontein van het levende water? Om gewassen, gereinigd te worden. Hebben wij waarde gaan leren zien in deze naam. Jezus. Zaligmaker. Nou, wie iets daarvan heeft mogen leren kennen. Bij wie dat nou waarheid in het binnenste is. Wie dat nou van harte mag geloven. Zoals deze moorman. Die zal ook de vrucht ervan beleven. Deze man is niet met vragen naar huis gegaan alleen. Natuurlijk zijn er nog genoeg vragen te stellen. Natuurlijk heeft hij nog veel moeten leren. Maar de kern, dat heeft hij mogen leren. Namelijk wie Jezus is. Zoals hij verkondigd werd in de profetie van Jesaja. Zoals Filippus hem verkondigde. En dat wordt door de geest toegepast aan zijn hart. Die geest die stelde hem in staat om Jezus aan te vatten. Om hem aan te nemen. Om wat hem toegezegd werd ook toe te eigenen. En dat gaf blijdschap in zijn hart. Zo staat het nog. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Want hij heeft in Jezus een schat van zegeningen ontvangen. En wat er van die moorman geworden is, gemeente, we weten het niet. Hoe hij daar weer teruggegaan is. Wat hij allemaal daar heeft ontmoet. Hoe zijn leven daarna is gegaan. De Bijbel zwijgt erover. Maar hij reisde deze weg met blijdschap. En dat kan ook niet anders. Geen optochtelijke, opgeklopte blijdschap zoals wel eens gezien wordt. Maar een blijdschap van Jesaja 61. Misschien heeft hij dat in in die boekrol ook nog wel gelezen. Als hij verder had gelezen op die weg, dan is hij ook bij Jesaja 61 terechtgekomen. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Hij heeft in dat woord alles gevonden wat hij nodig had. In de tempel, daar mocht hij niet binnenkomen. Maar er was ook zoveel waar hij ook echt helemaal niks aan had. Want er was wat een dwaling en er was wat mis in die tempel. Maar hij heeft in dat woord zijn gang en treden vast mogen maken. Hij heeft in de Christus der schriften zijn heil en zijn hoogst geluk mogen leren beschouwen. De blijdschap. En dat kan ook niet anders, gemeente, in het geestelijke leven, dat dat er bij tijden ook is. Die ware vrolijkheid. Die echte blijdschap. Dat is een vrucht van het geestelijke leven. De vrede die er bij God te vinden is. Die al Gods kinderen, trappenmaten mogen ook weer verschillend zijn, maar die al Gods kinderen toch wel eens mogen beleven. De blijdschap in God. De vreugde van het heil. Kennen wij dat, gemeente? Laat ik met die vraag dan mogen eindigen. Kennen wij iets van deze blijdschap die deze moorman mocht kennen? Iets van die vreugde in God? Als we daar helemaal vreemdeling van zijn. Als we niets kennen van de droefheid naar God, wat deze moorman ook kende. Ook niets kennen van de blijdschap in God. Dan krijgen we allereerst een waarschuwing mee. Want dan kunnen we misschien wel blij zijn om de dingen van dit aardse leven. En ons misschien ook wel eens blij maken met de dingen waarvan de Heere zegt, gij zult niet. Maar dan zegt de Heere, wee u, gij die nu lacht. Als we deze blijdschap niet kennen, onze aardse blijdschap, onze aardse vreugde, dat zal dan uiteindelijk eindigen in de wening, in die buitenste duisternis. Zoek dan deze zaligmaker, wiens bloed reinigt van alle zonden, die ons een blijdschap in het vooruitzicht stelt, dat alle verstand te boven gaat. Deze moorman, hij is op reis gegaan, het is met deze man goed gegaan. Onze levensreis gaat ook weer verder. Waar zullen wij verdagen, gemeente? Waar zal onze reis eindigen? U die genade mag kennen. U die Jezus mag kennen. Uw blijdschap zal eenmaal onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Want treuring en zuchting zullen wegvlieden. Maar eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En daar zingt de zwartste moor. Daar zingt de grootste zondaar boven iedereen uit. Amen. we samen nog Gods aangezicht. Aan het einde van deze beide diensten gekomen, heren, willen wij u eerbiedig vragen of dat u zelf de prediking wilt achtervolgen met uw genade en met uw geest. Hoorbaar mochten we opnieuw horen van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Zichtbaar werd ons voorgesteld de onreinheid van onze ziel, maar ook onze reinigmaking en zaligheid die er in het bloed van de Heer Jezus Christus te vinden is. Heere, schenk ons toch dat we die goede belijdenis niet alleen onder voor vele getuigen met de lippen mogen beleiden, maar ook mogen beleven. En maak zo Pieterik en Sanne tot levende onderwijzers voor hun kleine Gijs. Maak een ieder die kinderen heeft ontvangen of verantwoordelijkheid heeft voor kinderen tot zo'n levende onderwijzer. Dat het niet alleen beleden wordt, maar ook beleefd wordt. Van nature in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Maar door het bloed van de Heer Jezus Christus gewassen en gereinigd te worden. Door de geest voorzien van alles wat nodig is om hem toe te eigenen die ons wordt toegezegd. Schenk ons, Heere, die wedergeboorte. Schenk ons dat geloof, de waarachtige bekering. Alles wat nodig is om de wereld te verlaten en die oude natuur te doden en in een nieuw en godzalig leven te mogen wandelen. Om onze weg met blijdschap te mogen reizen. Bewaar ons voor de pret van deze wereld die eindigt in de duisternis, in de wening, in de knersing der tanden. Maar schenk ons die vrolijkheid die aan de klederen des heils verbonden is en aan de mantel der gerechtigheid. Vergeef, Heere, genadig onze zonden. Ga met ons het verdere van deze avond. Ook de weken die we begonnen zijn, sterk ons in alle dingen. Wees met ieder die het moeilijk heeft, ieder die pijn heeft. Nogmaals bidden u voor Mannix, Heere, wil u hem genezen van de wonden die hij opgelopen heeft bij het ongeluk. Bovenal heilig de weg aan zijn en aan ons aller hart. Wilt u ons bewaren, ook op onveilige wegen, ook als we op vakantie gaan of op vakantie zijn. Bewaar ons voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. En ook als we als predikant en gemeente een aantal weken van elkaar gescheiden zijn, wilt u de broeders die op zondag de bediening van het woord mogen doen, zegenen, schenk gij ons uw genade waar wij ook zijn. En Heere, schenk ons ook dat we elkaar op uw tijd weer mogen ontmoeten. Vergeeft u genadig onze zonden, Heere, en verzoen onze schuld en bekroon het uwe. Om Jezus wil. Amen. Het 10e vers van Psalm 72 zingen wij tot slot. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Het 10e van 72. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Heer,